Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. U wordt eraan herinnerd dat, zo de Heere wil, woensdag 10 maart, biddag, de diensten om 10:30 beginnen. Zondag 14 maart aanstaande zal er, zo de Heere wil, voorbereiding op het heilig avondmaal worden gehouden. En de daarop volgende zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. En volgende week zal er ook 's avonds preekbespreking zijn. Dan een mededeling met betrekking tot de catechisaties. Deze week zal er alleen belijdeniscatechisatie zijn. En tenslotte, tijdens de op maandag 1 maart gehouden ledenvergadering zijn de broeders J. Meijer en A. van Oostenbrugge tot ouderling gekozen. Beiden hebben hun benoeming mogen aanvaarden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 89, de versen 16 en 18. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? En het 18e vers: zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Luisteren we nu eerst naar de lezing van de wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het evangelie naar Matteüs, het 26e hoofdstuk. En we beginnen de schriftlezing bij vers 47 tot en met het 68e vers. We noemen nu Matteüs 26, de versen 47 tot en met 68, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Matteüs 26, vanaf het 47ste vers. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelver uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord ge niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zitten ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Op deze Lijdenszondag, gemeente, komt het woord van God tot ons uit dit gedeelte van het Lijdensevangelie. En heel in het bijzonder het 63ste vers en daarvan het eerste gedeelte. Matteüs 26, vers 63a, waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt. Doch Jezus zweeg stil. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Genadig en barmhartig God, wij komen tot u aan de morgen van deze zondag. De eerste dag van de week, de dag van de opstanding. De dag die door het werk van de Heere Jezus Christus apart is gezet. Als een dag van rust en een dag om u te zoeken. U zegt het tot ons op deze dag, zoek mijn aangezicht. En laat het nu in ons aller hart mogen leven, wat de psalmdichter zegt. Wij zoeken uw aangezicht, o Heere. Laat dat leven bij de jonge mensen, bij de kinderen, bij de ouderen, bij ons allen. En wanneer wij uw aangezicht zoeken om naar uw woord te horen, om in de gebeden onze harten uit te storten voor u, in gebed en in dankzegging, om de oude psalmen te zingen als voor uw aangezicht, smeken we of u in deze dienst ons bijzonder nabij wilt zijn. Want hoe zullen we al deze dingen kunnen doen? Uw aangezicht zoeken in gebed, in lofzang, in het luisteren naar de prediking van uw woord en in de bediening van uw woord zelf, als u er niet in meekomt. Als u ons niet door de kracht van uw geest aanraakt. En daarom smeken we, Heere, wil u in ons midden zijn. Wil u ons in het uitdragen van de lijdensboodschap deze morgen bijzonder inzicht geven in de schrift. Laten de dingen die overwogen en overdacht zijn, helder mogen zijn. En wil u geven dat we de genade mogen ontvangen om af te zien van mensen en ook af te zien van onszelf. En te zien op u alleen en wil u ons geven te spreken in de strenge gebondenheid aan de schriften. Laat het woord ook geestelijk mogen zijn en eenvoudig. Zodat we het allemaal verstaan wat het betekent dat Jezus zweeg tegen de valse beschuldigingen. Dat hij zweeg voor u, omdat hij het vonnis droeg, het vonnis des doods. Dat hij zweeg, opdat zijn volk zou mogen horen. De boodschap van vrede en van genade. Wil u ook bij het luisteren genade geven, Heere, de kracht van uw geest, laat uw geest weg mogen nemen. Alles wat er bij het luisteren aan hindernissen kan zijn. En u weet, dat is zoveel. De gedachten, ze zijn er. We kunnen bezig gehouden worden met de meest kleine dingen van het leven. Zorgen kunnen meegaan de kerk binnen en ons bezetten zo dat ze het luisteren naar uw woord in de weg staan. En dan nog allerlei influisterende of inblazende gedachten. Heere, wil u geven dat het alles zo mag zijn dat ons hart en ons denken gevangen gelegd wordt onder het woord van u. En dat we mogen luisteren. En wil u bovenal geven dat we zo mogen horen. Dat ons hart onder het woord en door de kracht van uw geest geopend wordt. En dat we gaan verstaan de geweldige ernst. De geladenheid van deze woorden. Juist wanneer we u nog niet kennen. Dat we gaan ontdekken wat een wonder het is dat u zwijgt. Ook zwijgt in uw geduld. Terwijl we het er zo slecht van afbrengen door onze zonde. En terwijl we misschien zo onbekeerlijk zijn. En Heere, laat uw geduld en uw langmoedigheid en uw goedheid ons tot bekering mogen brengen. Wil u ook geven, Heere, dat de diepe ernst voor allen die u kennen mogen duidelijk mag worden. Want die ene, wiens naam onuitsprekelijk is omdat hij Jezus heet. Die ene staat onder vloek en de schuld en de straf van de zijne te dragen. Wat hij door leeft en doormaakt, hebben zij, hebben wij verdiend. Heere, leer ons zwijgen en buigen en geef dat we er iets van mogen zien. Weer opnieuw. Hoe erg de zonde is. De witte zonde en de zwarte zonde en de grijze zonde uit ons leven. En wil u geven dat we door dat bloed wat hij gestort heeft, waar hij zweeg voor de rechtbank, het mogen ontdekken. En dat is de enige bron van zaligheid. De enige reden waardoor mensen die de vloek en de dood hebben verdiend vrij uit kunnen gaan. Omdat hij kwam en leed en stierf en zweeg. Heere, wil ons zo vanuit het woord zegenen en onderwijzen. En ook iets van de wonderlijke vreugde laten beleven. Van die zalige ruil. Hij onze zonde en wij zijn gerechtigheid. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We bidden u, Heere, voor allen die in rouw zijn. We werden ook deze week weer opgeschrikt. Niet rechtstreeks binnen de gemeente, maar toch van nabij door tijdingen van hen die uit dit leven werden weggeroepen door u. We denken aan onze vriend en broeder dominee den Hartog uit Veenendaal, die na een ernstige ziekte deze week overleed en morgen begraven zal worden. Heren, we dragen zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen en ook de bejaarde moeder aan u op. Heren, wil u in de kring van de familie bijzonder de kracht en de genade van u schenken. En laten zij het mogen ervaren, bijzonder ook morgen, dat u nabij zijt, de ziel die schrijend tot u vlucht. Wil u ook, Heere, genade geven om alles te dragen. En wil u de lege plaats vervullen met uw woord en met uw belofte. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat het overlijden van onze broeder, die de strijd te boven mag zijn, ook voor al uw knechten in de kerken iets van een herinnering bevat dat ons leven broos is. Aarde vaten die zo stuk gaan. Geef, Heere, dat we onszelf niet voorbij leven in de drukte van het werk. En vooral dat we onze ziel niet voorbij leven in de dienst van u. Maar wil u aan al uw knechten genade geven om de stilte te zoeken en om de verborgen omgang met u te beoefenen. Het is zo nodig, zo dringend nodig voor onszelf en voor het werk. Opdat we zo ook voorbereid worden om eenmaal voor u te verschijnen. We hoorden vanmorgen ook dat mevrouw Stelwagen overleden is. De vrouw van broeder Stelwagen uit Elspeet. Heren, we dragen hem met zijn kinderen, een heel de familiekring, waarvan ook familieleden hier, aan u de Heren op. Wat een slag, Heren. Moeder van een groot gezin, die naar de mens gesproken niet gemist kan worden. Door haar man niet en door de kinderen niet. Maar uw weg was anders. Geef te buigen. Geef te berusten. Geef rust te vinden in u. En we hoorden dat er in die ziekte zoveel wonderen gebeurd zijn. O God, laat dat dan over mogen blijven. Bij alle verdriet, ook deze dagen. En wil u sterkte geven, ook op de dag van het begraven. Wees u, Heere, met alle zieken in de gemeente. We vragen van u of u ze allen wilt bezoeken met uw heil en met uw genade. We denken aan zuster van der Werf Jansen, die zwak is, in het ziekenhuis ligt. Heere, wil u haar sterken, want u geeft sterkte aan die geen krachten heeft. Laat dat ervaren mogen worden. Denk ook aan zuster van Ruller die opgenomen is voor onderzoek in het ziekenhuis in Zeist. Wil u alles wel maken en haar gedenken in uw barmhartigheid. Robin Theus Koelewijn moet een operatieve ingreep ondergaan en we dragen ook hem aan u op. En bidden of u hem nabij wilt zijn en door alles heen wilt helpen en bijzonder wilt gedenken in uw genade. We dragen ook Carlijn van Gils aan u op die in Heideheuvel is opgenomen afgelopen vrijdag. Wil u haar gedenken, heren, wil u ook geven dat ze baat mag vinden bij de behandeling. Sterk haar in uw genade. Denk ook aan broeder van Harte die aanstaande woensdag wordt opgenomen om een ingrijpende hartoperatie te ondergaan. Heren, wil u met hem gaan. En wil u de hand van de dokter besturen en laat het zo mogen zijn dat alles een goed en gezegend verloop mag hebben. Bovenal bidden we of u hem genade wilt bewijzen en sterken wilt in uw goddelijke barmhartigheid. Denk ook aan zuster Sneep, die de komende week weer opnieuw onderzoek zal moeten ondergaan om later geopereerd te worden. Heere, gedenk aan haar en wees u in deze weg haar bijzonder nabij. Denk zo aan allen, ook aan degene wier namen we niet noemden, die misschien al langer ziek zijn of zorgen hebben over een gezondheid die niet gemakkelijk is. Wil u met hen zijn? Wil u ook denken aan allen die op welke wijze dan ook een verborgen kruis dragen? Heren, zie in genade op hen allen neer. Wees u met ons, ook als we geen bijzondere zorgen kennen in deze periode van ons leven. Laten de zegeningen ons klein mogen maken en klein mogen houden. En wil u ons allen vanmorgen, nu we samen zijn onder de verkondiging van uw woord, zicht geven op hem die de lijdende, de geslagen, de zwijgende borg is. Jezus Christus. We bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 38, gemeente, de versen 12, 13 en 14... terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 38, de versen 12, 13 en 14. Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. 13e vers, maar ik ben in de ongelukken die mij drukken, als een dove die niet hoort. En het 14e, ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen, wat men zeggen, kwaad of goed. 12, 13 en 14e vers van Psalm 38. Thank you. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 85. Derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3. Geliefde gemeente, spreekwoorden hebben niet altijd gelijk. Nee, nu is dat spreekwoord overbekend. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Dat is vaak waar. Maar het is niet waar als een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn ruzie maken. En de man loopt uren nors zwijgend door het huis. Of misschien wel dagen in erge gevallen. Dan wordt die vrouw niet geholpen met het spreekwoord. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dan denkt ze, als die nu maar eens wat zei. Spreekwoord is ook niet waar als het gaat over de grote borg en zaligmaker. Want zijn spreken is geen zilver, maar dat is goud. Gouden woorden. En zijn zwijgen. Ja, dat is ook goud. Daar is bij hem geen verschil. In spreken niet en in zwijgen niet. Maar wat voor betekenis heeft het dan, dat zwijgen van de Heere Jezus, vooral dat zwijgen van de Heere Jezus Christus als borg? Daar willen we vanuit het gedeelte wat u gelezen is vanmorgen bij stilstaan. Christus zwijgen als borg voor zijn kerk. Er zijn drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst zwijgt hij vanwege de ongerechtigheid van de mens. In de tweede plaats vanwege het ongenoegen van zijn vader. En in de derde plaats vanwege de ontferming over zijn volk. Christus zwijgend als borg van zijn kerk. Vanwege de ongerechtigheid van mensen. Vanwege het ongenoegen van God en vanwege de ontferming over zijn volk. Wanneer we het oude lijdensevangelie van morgen opslaan, gemeente, zoals dat beschreven is door Matthäus, dan valt eigenlijk toch met één op dat de huichelarij en het onrecht hoogtij viert in de raadzaal van Caiaphas. Huichelarij en onrecht. Jazeker. Want iemand die heel veel verstand heeft van het rabbijnse recht, dus het recht van de oude schriftgeleerden, heeft uitgerekend dat dat proces van de Heere Jezus, zoals dat in het Sanhedrin plaatsvond, op 27 punten niet klopte met de rechtsregels van de oude rabbijnen. Een paar noemen. Een rechtszitting waarin een doodsvonnis werd geveld, mocht niet 's nachts plaatsvinden. En Jezus wordt in de nacht veroordeeld. Een rechtszitting waarin een doodsvonnis werd geveld, mocht niet buiten het gebied van de tempel plaatsvinden. En Jezus wordt in het paleis van Caiaphas ter dood veroordeeld. Een rechtszitting waarin een doodvonnis werd uitgesproken, moest over meerdere dagen verspreid zijn. Eerst het verhoor, dan minstens 2 dagen. En dan de uitspraak, zodat men zich bezinnen kon en recht kon spreken. Jezus wordt in 1 rechtszitting ter dood veroordeeld. En zo kunnen we nog doorgaan. Huichelarij en onrecht, het viert hoogtij. En bovendien, Ook al weet een man als Caiaphas en een rechtsgeleerde als Gamaliel de Grote die er ook bij was, dat het allemaal niet klopt. Toch moet er getuigenis zijn. Dat is vaak zo met ons mensen. Juist als we op een listige of huichelachtige manier bezig zijn, dan worden allerlei inzettingen en regels met voeten getreden. Maar ergens moet je jezelf toch rechtvaardigen, niet? Nou, er moeten getuigen zijn, want de wet van God zegt, nummer 30, dat iemand alleen veroordeeld kan worden wanneer er op zijn minst 2 getuigen zijn die een aanklacht weten in te brengen. En u ziet hoe het Sanhedrin aan het worstelen is. Ze zijn aan het zoeken naar getuigen en ze vinden er geen. Die zegt dit en die zegt dat. En misschien is er bij sommigen van de ergste vijanden van de Heere Jezus in hun hart wel een paniek aan het uitbreken zo langzamerhand. Zal het dan gebeuren dat er geen getuigenis is? En uiteindelijk slaken ze een zucht van verlichting. Daar komen er 2. Ingehuurd misschien wel valse getuigen. Deze verleider heeft gezegd, ik kan de tempel afbreken en in 3 dagen opbouwen. Dat had de Heer Jezus helemaal zo niet gezegd. Maar het wordt aanvaard. Wettig getuigenis. Het is een woord wat lijkt op de woorden van de Heer Jezus. En het wordt door 2 getuigen onderstreept. Wettig getuigenis. Maar ondertussen, zo boos en zo loos als ik weet niet wat. En wat doet de Heere Jezus? Hij zwijgt. Onze tekst zou je ook nog zo mogen vertalen, hij blijft zwijgen. De valse beschuldigingen en de huichelachtige manier waarop in dit schijnproces met hem wordt omgegaan, breekt zijn lippen niet open. Dat is iets wat we vanmorgen maar heel diep in ons hart moeten bewaren. Want de Heere Jezus luistert niet naar de valse beschuldigingen en naar de valse aanklachten. Dat blijkt in heel de lijdensgeschiedenis. Er zijn ook momenten voor Pilatus dat Jezus zwijgt. En voor Herodes spreekt Jezus geen enkel woord, omdat hij zich wel wil vernederen naar de wil van God, maar niet wil verlagen. En laten we het dan maar heel eerlijk zeggen, gemeente, die huichelachtige beschuldiging, dat onrecht wat als het ware tastbaar in de zaal hangt, die raadzaal van Caiaphas. Dat zegt wat over de schriftgeleerden en over de fariseeën. Dat zegt wat over mensen. Dat zegt ten diepste ook wat over u en mij. Want waar komt de huichelarij vandaan? Waar komt het onrecht vandaan? Waar komen de valse beschuldigingen vandaan? Waar komt de roddel en het geklets vandaan? Onze oude catechismus zegt zoiets heel ontmaskerends over deze dingen. Bij het 9e gebod, moet u maar eens lezen. Dan wordt de catechismus het allerscherpst. Niet vergeten hoor. De catechismus is scherp bij het 5e gebod en bij het 7e gebod, maar nog scherper bij het 9e. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Want dan alleen, zegt de catechismus, hier gaat het om de eigen werken des duivels. De eigen werken van de vorst der duisternis. Want u weet misschien wat dat woord duivel betekent. Duivel, afgeleid van het Griekse woord diabolos. En dat betekent de valse beschuldiger, de lasteraar, de roddelaar bij uitstek. En hier is het venijn van de vorst der duisternis tot in de hoogste kerkelijke vergadering doorgedrongen. Het Sanhedrin. valse beschuldigingen, eigen werken des duivels. En het sist om de Heere Jezus heen als ze hier staat, zwijgend, majesteitelijk, edel zwijgend, te midden van de werken van de duisternis, valse beschuldiging en achterklap. Hij spreekt niet één woord. Gemeente, laten we dat maar niet vergeten. Dat de Heere Jezus zwijgt als de valse beschuldiging klinkt. Dat de Heere Jezus zwijgt als hij ten onrechte belasterd wordt. Laten we het ook maar niet vergeten. Dat dat dus erge zonden zijn. Laster. Achterklap. Roddel. Jezus heeft er, toen hij de lijdensbeker dronk, onder geleden. Maar hij zweeg. Ja, maar had de Heere Jezus dan dat onrecht niet ongedaan kunnen maken? Had hij niet, zoals we eerder in de schriftlezing zagen, zijn vader kunnen bidden op dit ogenblik, net als een Elia eertijds, dat er vuur van de hemel zou regenen en dat heel dat Sanhedrin, heel die huichelachtige bende, weggevaagd zou worden? Dat had de Heere Jezus kunnen doen, gemeente. Net zo goed als zij jou of u of mij zou kunnen wegvagen uit dit leven. Als die let op onze zonde en onze schuld en onze afdwalingen. Maar de Heere Jezus deed het niet. Hij zweeg. In zijn geduld, om dat oude woord te gebruiken, in zijn langmoedigheid. En dan komt dit kleine woord uit de schrift, in zijn diepe betekenis, in zijn ernst, ook heel dicht bij ons vanmorgen. Zoals Jezus toen zweeg in zijn langmoedigheid en in zijn geduld, en de bliksemstralen niet van de hemel riep om het Sanhedrin te verteren. Zo is Jezus Christus, zo is God zelf, in zijn grote geduld, nog steeds langmoedig met deze wereld, nog steeds geduldig met Nederland, nog steeds geduldig met Driebergen, nog steeds geduldig met jullie, met u, met mij. Beseffen we het? Dat we onder een zwijgende hemel leven. God en Jezus, ze zwijgen. Niet omdat ze de zonde niet erg vinden, begrijpt u dat alstublieft. Maar omdat God langmoedig is en geduldig is. Maar dat geduld, dat zwijgen van de hemel, mijn beste jongen of meisje, dat duurt niet altijd. Straks als de hoge priester Jezus Christus dwingt en prest, ik bezweer u bij de levende God dat gij het zegt of ge zijt de Christus, de zoon van de gezegende. Dan zegt de Heere Jezus ja. Maar hij zegt er nog iets bij. Van nu aan zult gij de zoon des mensen zien, komende in heerlijkheid. Komende op de wolken van de hemel. Jezus Christus zwijgt als het onrecht en de huichelachtigheid hoogtij viert. Maar hij zegt wel, het duurt niet altijd. Want er komt een tijd van nu af, zult ge me zien komen en ik zal komen om te oordelen. Caiaphas, Gamaliel, Petrus, Nicodemus, ik zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Zeg, als je dan nog zonder God voortleeft,
onder het geduld van de Heere, onder zijn goedheid. Zou je je dan niet haasten om hem te zoeken? Zoeken naar bekering, zoeken om hem te leren kennen. Want vergeet het niet, Jezus zwijgt nog. En je denkt misschien omdat de hemel gesloten is, God neemt de zonde niet zo ernstig. Dan moet u het slot maar eens lezen van Psalm 50, niet zo'n bekende psalm. Daar staat het, ik zwijg, zegt de Heere. En gedenkt dat ik net ben als u, dat ik de zonde licht vergeet. Maar ik vergeet ze niet. Ik zal haastig komen en zal ze u ordentelijk voor ogen stellen. Dat wil zeggen, ik zal ze één voor één aan je laten zien als de boeken opengaan. O gemeente, ik bid u van Christus wegen. Leef, als u de Heere niet kent, niet onbekeerd verder. Maar zoek de genade van die lijdende borg en zaligmaker, die zweeg in zijn lijdensweg en die ook nu in zijn langmoedigheid zwijgt over deze wereld. Want zijn zwijgen is niet eeuwig. Hij komt. Dat is de duidelijke boodschap die zijn lippen openbreekt straks. Maar dat alles is niet het enige, gemeente. Jezus zwijgt niet alleen omdat hij het onrecht toch laat gaan. Omdat hij deze weg moet gaan. Maar er is nog wat diepers wat we, wanneer we het lijdensevangelie overdenken, nooit moeten vergeten. En dat is dat Jezus, als hij staat voor Caiaphas en voor Pilatus en voor Herodes, niet alleen maar staat voor zijn aardse rechters. Ten diepste staat Jezus voor God. God heeft hem de lijdensbeker aan de lippen gezegd. En God wil dat hij de vloek en de straf en de schuld draagt. Meer dan 50 jaar terug heeft professor Wisten het zo mooi gezegd in een van zijn boeken over het lijden. Heel de lijdensweg van de Heere Jezus is georiënteerd op God. En dat moet u bij het lezen van het lijdensevangelie en het luisteren naar de lijdensprediking maar nooit vergeten. Het gaat niet alleen maar om wat er tussen de Heere Jezus en tussen mensen gebeurt. Dan zou Jezus niet meer zijn dan een martelaar, maar het gaat er ten diepste om wat er gebeurt tussen God en tussen zijn lieve zoon Jezus Christus die hij gezonden heeft. En dan zien we Jezus staan voor zijn aardse rechters en hij zwijgt op de aanklacht. Maar dieper verstaan zien we Jezus hier ook staan in het heilig rechtsgeding van God. Jezus draagt voor het aangezicht van zijn God de schuld van mensen. Hij draagt de vloek over de zonde. Hij draagt de straf die de zonde verdient. Het is alsof, mag ik het misschien wat beeldend zeggen, alsof de Vader nu alles van hem eist. Alsof de Vader zegt, Adam heeft gezondigd en Petrus, die daar je straks zal verloochenen, heeft gezondigd. En Johannes heeft gezondigd. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. En nu eis ik dat de zonde gestraft wordt. Majesteitsschennis tegen mij, de hoge God, kan niet ongestraft blijven. En nu komt hij naar de Heere Jezus toe en eist dat de Heere Jezus gestraft wordt. Het lam van God dat bloedt en boet voor de zonde. En als de hoge rechter van hemel en aarde dan zijn beschuldigingen inbrengt tegen Adams kinderen, tegen degene die de Heere Jezus Christus zijn gegeven, dan zwijgt Jezus. Hij zegt niet, ik ben onschuldig. Hij zwijgt voor de rechterstoel van God. En ook daarin, gemeente, het wordt even voor onze tekst al een keer gezegd. Ook daarin vervult de Heere Jezus de oude profetie. Dat onvergelijkelijke hoofdstuk Jesaja 53 zegt het. Als dezelfde, dat is de man van smarte, geëist werd, zo werd hij verdrukt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Als God het volk van Christus beschuldigt, als God zegt van degene die hij op zijn hart draagt, zij hebben de dood verdiend, dan zwijgt Jezus. En hier geldt het oude spreekwoord, wie zwijgt, stemt toe. In zijn zwijgen zegt Jezus, Vader, deze weg moet ik gaan, want ze hebben de dood verdiend. U kunt in uw heiligheid en in uw rechtvaardigheid de zonde niet ongestraft laten. U moet ze straffen, maar Vader, straf ze dan aan mij. Ik zwijg. Alle beschuldigingen die in het rechtsgeding voor u worden ingebracht. Gemeente, daar zitten geweldige lessen in. Zoveel lessen dat we ze vanmorgen eigenlijk maar aan kunnen stippen. Allereerst deze. Als Jezus zweeg voor zijn God op alle aanklachten die tegen zijn volk werden ingebracht. Als Jezus geen weerwoord wilde geven. Hoe nodig is het dat wij leren buigen en leren zwijgen. Als God met zijn woord en met zijn geest ons laat zien wie we zijn. Al geleerd, u, jij, in stilte wel eens gezegd, Heere, uw woord zegt het, ik heb het vanmorgen in de kerk opnieuw gehoord, zoals ik het zo vaak gehoord heb. Dat ik gezondigd heb. En dat er voor de zonde helemaal geen verzachtende omstandigheden zijn in uw heilige ogen. Dat zonde majesteitsschennis is. Dat ongeloof zo erg is. Dat onbekeerlijkheid de ergste zonde is. Als ik kijk naar binnen, Heere, dan kleeft er aan heel mijn hart en aan heel mijn leven zoveel schuld. En dan ga je die oude belijdenissen uit de Bijbel bijvallen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En als de Heere dan met de scherpte van zijn woord laat zien, want dat woord is scherp, zegt Hebreeën 4. Jij hebt gezondigd. Jij hebt dingen gedaan die niet kloppen. U hebt woorden gesproken, misschien vanmorgen vroeg nog wel, die eigenlijk niet door de beugel van het woord van God kunnen. U bent misschien in stilte wel eens met gedachten of met fantasieën bezig, misschien zelfs wel onder de preek of onder het bidden in de kerk. Die helemaal niet kloppen, die onrein zijn. En als die beschuldiging komt, zwijgen. Al geleerd. Als je zegt, ja, dat weet ik niet. En misschien van binnen, zo jong als je bent, er ook wel tegen opbruist. Ik wil niet buigen. Ik wil niet schuld belijden. Ga zo niet verder. Want de spreukendichter zegt in hoofdstuk 23... Wie zijn zonde toedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn schuld belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En als je dan soms zo zit met die vraag, van hoe kan ik nou buigen, mijn hart is zo hard en ik ben zo blind en van binnen zo onwillig. Ook zo'n last van soms, van dat weerbarstige, van dat onwillige. Dan staat er vanmorgen in de tekst en Jezus zweeg. En nou wil die zwijgende Jezus zeggen, zondaren die niet kunnen zwijgen, die niet kunnen buigen, die niet kunnen erkennen, ik heb gezondigd. Hij wil het hun leren, als vrucht van zijn zwijgen, leren ze zwijgen op alle beschuldigingen en zeggen, Heer, het is waar. Luther zei ooit, dan onderteken je als met je eigen bloed, Heer, het is waar wat uw woord zegt, ik heb gezondigd. Maar dat is niet het enige, dat begrijpt u. Dat zwijgen van de Heere Jezus Christus, dat als vrucht heeft in het leven van allen die zijn naam ootmoedig leren vrezen, dat ze gaan buigen, dat ze gaan instemmen met de beschuldigingen, dat ze het woord van God gaan beamen, ook in zijn eisende en veroordelende kracht. Die Heere Jezus Christus zwijgt ook, omdat hij die beschuldigingen en die vloek en die straf nu op zich wil nemen. Dat wil zeggen, over wil nemen. Laat ik het nog maar proberen eenvoudig te zeggen. God eist dat de zonde bestraft wordt. Daar is de Bijbel niet onduidelijk in. En ons oude avondmaalsformulier, u hebt het hoop ik al gehoord, zegt het in het begin zo heel indringend. God kan de zonde niet ongestraft laten. En daarom heeft hij ze, eer dat hij ze ongestraft zou laten, gestraft in zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Nou, dat gebeurt hier. En als de Heere Jezus de straf moet gaan dragen, en als de Heere Jezus Christus de schuld moet gaan boeten, dan zwijgt hij. Dat betekent, gemeente, dat hij die schuld aanvaardt. En dat hij de straf aanvaardt. En dat hij het als het ware zegt, waartoe hij zich van eeuwigheid af al bereid verklaard had. Ik wil borg zijn. Ik wil in plaats van hen de straf die zij verdienen dragen. Ik wil de diepe schacht van de dood ingaan. Ik wil verlaten worden van u. In hun plaats. En zijn zwijgen betekent, Vader, zet de beker die zij verdienen, maar aan hun, aan mijn lippen. Vader, laat de straf die hun de vrede aanbrengt, maar op mij zijn. Jezus zwijgt. Bereidwillig. Als een schaap, als een lam, dat ter slachting geleid wordt, neemt hij de lijdensbeker en drinkt ze. Laat hij zich binden. En de hemel breekt niet open, zodat de engelen komen om hem te helpen. De hemel wordt zwart straks op Golgotha. 3 uur duister. En Jezus zwijgt. Vader, ik wil. Gemeente, als we daar iets van gaan ontdekken door het geloof. Als we daar iets van gaan zien. Geloofszicht, laat ik het zomaar noemen, op mogen krijgen. Wat wordt die bereidwilligheid van de Heere Jezus dan een wonder. Dat is toch eigenlijk de reden waarom we de lijdensweken hebben. En 7 zondagen eigenlijk niet genoeg zijn om die lijdensweg van de Heere Jezus te overdenken? Om hem te volgen in zijn diepe vernedering en om te zien, wat heeft u bewogen, Heer? Om te zwijgen op de beschuldigingen en vrijwillig die lijdensbeker te drinken. En weet u wat daar de vrucht van is? Wat daar de zegen is die daaruit voortvloeit en waar ieder die de Heere vreest, de een meer dan de ander misschien, maar toch iets van mag gaan zien en ontvangen. Dit dat de Heere Jezus nu op de plek staat waar ik om zou moeten komen. De dood verdient vanwege mijn zonde. En we hebben het zo net aangestipt. Dat leer je inleven als de Heere je ontdekt aan je schuld. Heere gezondigd, de dood verdient, de vloek verdient. Maar dat Jezus nu op de plek van de veroordeelde komt te staan. En dat hij als het ware alle pijlen van Gods toorn tegen de zonde van zijn kind, van die verloren zoon en van die verloren dochter op zich recht. En met zijn zwijgen zegt, Vader, verteer mij in de vlam van uw toorn. Laat mij betalen. Laat mij boeten. En vooral gemeente, als je gaat ontdekken voor het eerst of opnieuw, hoe nu die bereidwillige Heere Jezus voor een onwillige, weerbarstige zondaar zoals ik de straf heeft willen dragen en de schuld heeft leren boeten, dan word je zo klein bij die zwijgende Heere Jezus. En dan wordt hij in al zijn spreken en in al zijn bidden, maar vooral ook in zijn buigend, vrijwillig zwijgen, je zo lief. Dan zeg je alleen, omdat hij zweeg, worden mijn roepende zonden, want de Bijbel zegt dat zo mooi, zo aangrijpend, onze zonden roepen om toorn, worden mijn roepende zonden bedekt en wordt de schuld verzoend en vloeit de vrede van God in mijn hart. Jezus bleef zwijgen. En dan nog één ding. Juist doordat de Heere Jezus blijft zwijgen, gaat God ook spreken. Zo'n 2 jaar geleden las ik ergens, het was bij een kerkvader, maar ik kon het niet meer vinden van de week. Een aangrijpend woord over het zwijgen van de Heere Jezus. Hij zegt, de zwijgende lippen van de Heere Jezus hebben de mond van God open gekust. De zwijgende lippen van de Heere Jezus hebben de mond van God open gekust. Kust. Wat dat betekent? God moet zwijgen vanwege de zonde. En God zou volstrekt geen onrecht doen als hij nooit meer tot ons sprak. God had geen onrecht gedaan als hij Adam, toen hij gevallen was, niet meer opzocht. En als hij naar Adam en Eva niet meer had omgezien en tot hen gesproken had. Maar nu is Jezus Christus in de bres gaan staan, zwijgend. En omdat Jezus zweeg en de aanklachten droeg en de schuld betaalde tot het einde toe. Daarom spreekt God nu meer. En wat zegt God? Hij roept het gevallen zondaren toe. Waar zijt ge? Hij zoekt ze op. Wat zegt God? God nodigt tot bekering. God dringt aan dat mensen in hun schuld en in hun nood de genade zouden zoeken die hij uitstalt in die lijdende en stervende burg en zalig maken. God spreekt zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en achter die zwijgende Christus leert schuilen. Bekeert u, bekeert u, o huis van Israël, want waarom zou ge sterven? Laten we het nooit vergeten, omdat Jezus zweeg, kan God spreken tot zondaren. Kan God roepen, kan God aandringen, kan God nodigen. En die nodiging is vanmorgen vanwege het zwijgen van de Heer Jezus Christus zo wijd en zo ruim, gemeente, dat de oudste zondaar en de jongste zondares. En u die misschien zegt, ben ik niet te oud geworden, heb ik de tijd van de genade niet voorbij laten gaan. En die jongen van een jaar of 16, die eigenlijk steeds meer tegen de woorden van de Heere en de dingen van de Heere indruist. Ze kunnen allemaal behouden worden. Er is niemand hier in de kerk wie de Heere Jezus Christus niet kan zalig maken. Er is kracht genoeg in zijn bloed. En bereidwilligheid genoeg in zijn zwijgen. Zul je het niet vergeten. En misschien met de onmogelijkheden van uw hart. En met de strubbelingen van binnen in je hoofd. De toevlucht tot hem zoeken. Want hij spreekt. En hij roept. En zijn roepen, Gods spreken en Gods roepen. Dat is betaald door het zwijgen van de Heere Jezus. Hij nam de vloek op zich. Maar wat een wonder wordt het als dat spreken echt betekenis voor je gaat krijgen. Niet alleen maar in de zin dat de roep tot bekering en het aanbod van Gods genade en de deuren van Gods ontferming in het zwijgen van de Heere Jezus Christus wijd open gaan, maar ook als je door de trekkende liefde van God tot die genade mag komen. En als God persoonlijk zijn woord aan je hart gaat zegenen. Als je het mag weten, misschien midden in de strijd en in de vragen van je hart. Dat de Heer het gezegd heeft. Het aan je hart bevestigt. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Gemeente, als je gaat ontdekken dat nu al die beloften die de Heer gaat toepassen aan het hart van zijn kinderen. Waarmee hij ze vertroost. Waarmee hij soms zo midden in de ellende krachtig spreekt. Dat ze betaald zijn door een zwijgende borg. Heere, u hebt het verworven door uw zwijgen, door uw lijden. Dat het woord spreken gaat van blijde troost en vrede. Dat er beloften zijn die in dat bloed van Christus zo vast liggen. Ja en amen. En als je daardoor het geloof op mag zinken. Lieve mensen, dan kun je weer verder dwars door de wildernis van deze tijd heen. Dan kun je weer verder, dan kun je weer ademhalen. En dan wordt het steeds meer. Naarmate je meer van Christus leert kennen. Een wonder. Want weet u wat bij die kennis van Christus altijd hoort? Dan word je zelf niets. Hoogmoedige mensen kennen weinig van Christus, hoor. Want als je echt veel van Christus kent, word je zelf niets. En wordt hij steeds meer alles. Wat een wonder als Jezus zwijgt. En dat heeft als vrucht spreken van God, van troost en van vrede. En nog een vrucht heeft het. Dat hoe meer die genade van Christus nou gaat leven in je hart. En hoe meer dat spreken van God betekenis krijgt en Christus zichzelf in het gewaad van zijn woord openbaart en uitstalt en verklaart, hoe meer je ontdekt dat wij in het leven ook maar veel moeten zwijgen. Dan mag het soms zo zijn, dat terwijl je beschuldigd wordt, verkeerd beschuldigd wordt, terwijl er over je gekletst wordt, en het grijpt je tot in het diepst van de vezels van je hart aan, dat je luisterend naar het woord van God en lettend op de Zoon van God toch mag zwijgen, die als hij gescholden werd, niet weder schold. En als zij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat een zegen. Als je ook in smaad en pijn en onmogelijke omstandigheden misschien wel achter die lijdende borg aan mag komen, zijn stem mag horen en ook over mag geven, zwijgen. Want wie voor God leert zwijgen en achter de Heere Jezus leert zwijgen en door genade op hem leert zien, weet je wat daarmee gebeurt? Die gaat Gods stem horen. In het donker en in het licht. Steeds meer horen. En die ontdekt dat spreken van God nou een spreken is vol van genade. Zoals de psalmdichter het zo zegt: genade is op zijn lippen uitgestort. En dan gebeurt het dat soms God zo onverwacht en ongedacht spreekt. En dat het woord zo'n kracht wordt in je leven. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Tot elk die voor hen leeft. Dan gaat het woord open tot op Christus, wat zeg ik, tot op God zelf. En dan mag je uit dat woord nieuwe oude schatten vinden voor je hart en voor je leven. En weet u waar dat allemaal betaald is en verworven is? In die lijdensweg van de Heere Jezus, waar boven staat: en Jezus zweeg stil. Amen. met dankzegging en gebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst, aan het einde van deze lijdensprediking tot u. En er blijft maar één ding over, leer ons uw lijden recht betrachten. Wil u geven, heren, dat onze ogen daarvoor open gaan, voor het eerst of opnieuw. O, geef dat we niet doorleven. Dat is zo makkelijk, want dan varen we met de stroom van de tijd mee. Maar leer ons zien wie we zijn. Leer ons zien wie u bent. Leer ons zien wie Christus is. En geef, heren, dat dat ook de vrucht mag zijn van de prediking van deze morgen. We zeggen uw naam dank dat we mochten luisteren, mochten spreken, deze dienst mochten beleven. Wil u uw woord genadig zegenen. En breng ons vanavond weer opnieuw samen als we een ander gedeelte van uw woord hopen te overdenken. Wil u ook dan in ons midden zijn. En geef dat we ook de rest van deze dag niet alleen maar rust mogen vinden, maar ook met deze dingen werkzaam mogen zijn. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 45, het eerste vers, zingen we als slotzang. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.